gemeente, wij luisteren naar de heilige wet van God. Wij zingen er naar uit Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze wet gemeen. Laten we samen bidden. Heere God van alle genade, het is uw goedheid dat we hier samen zijn. Gij geeft ons deze dag opnieuw. Wij mogen uw woord ontvangen. Dat tekent uw liefde, uw verkiezende liefde, dat wij hier in uw huis mogen zijn om ons door u te laten onderwijzen, want het is uw woord, o God, dat wij ontvangen. Geef dat we het ook verstaan, dat we het ook zo zien. De grootheid van uw genade en langmoedigheid. En dat wij door uw woord geleid en geregeerd worden, wil uw Heilige Geest eraan verbinden, opdat uw Geest ons ware wijsheid leert. Opdat wij mogen ontdekken, o God, wie we zijn, mensen die niet anders kunnen doen als het goed is dan voor u al onze zonden en tekortkomingen, onze schuld, ons zondaar zijn beleiden en erkennen. En dat vraagt u ook van ons. Want gij zegt alleen, erken uw ongerechtigheid dat gij tegen den Heere uw God hebt overtreden. En Heere, als u ons dat laat zien, dat we het niet alleen zomaar met ons verstand weten, maar als wij dat werkelijk doorleven in het bedenken van onze zonden en vervloeking, dan zullen we ons voor u diep verootmoedigen. En dan wilt gij ook mensen die verslagen zijn oprichten. Ja, dan wilt gij het wonder ons doen beleven. Als gij zegt, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. U kent ons alle als we hier zijn, kinderen en oude mensen, jongeren, mensen in de kracht van het leven, o God, u kent al onze omstandigheden. U kent ons hart, er is voor u helemaal niets verborgen. En dan weet u ook, Heere, al onze nooddruft naar lichaam en geest, beter dan wij het kunnen zeggen of zelfs ook beseffen. Heere, wil al onze nooddruft vervullen. Niet omdat wij dat waardig zijn, maar omdat gij een God zijt, groot van barmhartigheid en van genade en waarheid en trouw. O, wil ons zo allen zegenen dat we uw woord ook ontvangen en het recht verstaan. En dat we ons leven daarnaar ook mogen richten. Wil tot bekering brengen, o God, allen die u niet kennen, breng zondaren aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Opdat we hem mogen zien en hem mogen kennen en hem mogen liefhebben. Dat we in die gebrokenheid des harten de vrede van hem mogen ontvangen, die alle verstand te boven gaat. En dat we in hem alleen rust mogen vinden. Ja, daarin ligt het voedsel voor de ziel in de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. En wie van mij eet, die zal nimmer meer hongeren. En die drinkt van het water des levens dat hij geeft, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. En dat brood en dat water, o God, dat wilt u ons uitreiken. Want het bloed van de Heere Jezus valt op onze zielen. En zijn naam wordt ons verkondigd. Zijn gewilligheid en zijn liefde. En zijn macht om zondaren zalig te maken. Daartoe is hij in de wereld gekomen. En daartoe gaat hij ook vandaag nog uit. Ook door de prediking van het evangelie, waartoe hij zelf de opdracht heeft gegeven. Daartoe wandelt hij ook vandaag in zijn gemeente. En wat is dat een wonder, Heren. We zijn niet in de kerk omdat hier beste mensen zijn, integendeel. Maar we mogen hier wel zijn omdat gij er zijt. En dat is tot onze verwondering. Dat gij de zeven sterren in uw hand draagt en wandelt tussen de gouden kandelaren. En Heere, geef het ons dan dat we ons door u laten gezeggen. En dat we het woord dat gij geeft ook tot ons hart mogen komen, het mogen ingaan. Opdat het zo vruchten draagt. In de weg van geloof en bekering, van het afsterven aan de zonde, van het doden van onze oude natuur, dat we de wereld zullen verzaken en u zullen dienen en liefhebben. Vertroost uw kinderen. Wil al uw eigen werk voleindigen dat gij begonnen hebt. Laat dat tot bemoediging zijn van allen die u kennen en liefhebben. Uw werk gaat door. En gij zult het niet afbreken. Wij breken het altijd af. Maar Heere, gij zult uw werk voltooien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk, Heere, aan alle mensen die uw hulp nodig hebben. Geef dankbaarheid in onze harten. Wanneer er bijzondere redenen zijn in ons leven om uw naam te erkennen. Het is de behoefte van een ouder paar om vandaag in het midden van de gemeente uw naam dank te zeggen voor alle zegeningen die ze ontvangen hebben. Ze zijn 30 jaar getrouwd geweest. Welke genade, o God, wanneer u ze zo lang met elkaar laat. En hun dochter is getrouwd en die gaat straks weg naar Finland met haar man. En ook in dat opzicht, dan mogen wij dit gezin aan u bevelen. Geef, o God, dat we in ootmoed en deemoed voor u leren knielen en het zeggen, wat zullen wij u vergelden voor al uw zegeningen. Dan zullen we ook in die afhankelijkheid, Heere God, u nodig hebben voor onszelf, ook voor de toekomst, ook voor onze kinderen. Als ze het ouderlijk huis verlaten en zeker als ze zo ver ook weggaan, dan bidden wij u ook voor dit jonge bruidspaar, dat gij met hen wilt meegaan. En dat u hen ook daar de kracht van uw woord wil doen ervaren, dat ze daarbij en daaruit mogen leven. En dat u hen geleiden wilt door uw Heilige Geest. Heere, zegen zo alle dingen die we van u ontvangen. Denk ook aan de zieke mensen. Thuis of in het ziekenhuis, de ernstige zieken, de stervenden. Heere, denk aan mensen die rouw dragen. Wij leven zo vaak langs het leed van een ander heen. Mensen die eenzaam zijn, die aan het graf gestaan hebben van geliefde doden. O, wilt u hen nabij zijn en troost en sterkte geven. Geef dat ze bij de voordeur het alleen van u mogen verwachten. Gij die een God zijt, die troost geeft in de grootste smart. En die kracht wilt geven in al onze zwakheden. En als wij het niet meer weten en niet meer zien, dan wilt gij wegen banen. In het bijzonder bidden wij ook voor broeder Terlouw die deze week naar het ziekenhuis gaat. Dan vragen wij u ook als gemeente dat u met hem wilt meegaan. Wanneer hij behandeld moet worden. Hij heeft zo vaak ook in deze gemeente het woord van u mogen verkondigen. En heren, wanneer dat niet meer gaat, dan hebben wij als gemeente er ook een bijzondere taak om onze voorgangers te gedenken. Die ons het woord van God gesproken hebben. En wij bidden u dat ge hem wilt sterken, dat u alle middelen die gedaan worden ook wilt zegenen. Mogen het zijn tot genezing en tot verlichting. Omdat u nog lange tijd, als u het geeft, ook in onze gemeente mogen zijn. Laat uw ogen over hem open zijn. Bemoedig hem ook naar de geest. Vertroost hem met uw nabijheid. Ge zijt een God die het werk uw handen niet loslaat. Die ook uw kinderen niet loslaat. Laat dat tot sterkte mogen zijn. Gedenk, Heer, aan heel uw gemeente. Over heel de wereld waar gij uw koninkrijk vergadert. Wil al uw dienaren aangorden met uw kracht. Heer, laat er veel gebed zijn. Ook voor allen die dit verantwoordelijke werk te verrichten hebben. Vaak in moedeloosheid en in gezonkenheid. Maar Heere, geef dat we op u mogen zien. Dat we daarin dan ook verblijd mogen zijn. Dat er velen toegebracht worden tot uw gemeente die zalig worden. Gedenk, o God, aan alle nood van gans de christenheid over heel de wereld. Gedenk uw oude volk Israël. Gedenk alle volkeren der aarde. Laat uw heerlijkheid gezien worden. En doe ons verwachten en uitzien naar die grote toekomst. Wanneer gij wederkomt, Heer Jezus Christus, de tekenen zijn zichtbaar van uw nadering. Laat het ons tot blijdschap zijn. Opdat we te meer zullen verwachten, wakende zullen zijn. Opdat we daarin ook vertroost zijn als gij zegt, zalig zijn die dienstknechten. Die wanneer de Heer komt hen wakende vindt. Amen. Gemeente, wij lezen uit het woord Gods, het Oude Testament, het eerste boek der Koningen, hoofdstuk 16 vanaf vers 29 en uit het psalmboek lezen wij psalm 2. Onze eerste schriftlezing is 1 Koningen 16, vers 29. Wij lezen daar het woord Gods. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël. In het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaar. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog ter vrouw nam Izebel, de dochter van Ebaal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en hij diende de Baal en boog zich voor hem. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van Baal dat hij te Samaria had gebouwd. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel de Betteliet Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest, en op Zegub, zijn jongste, heeft hij haar poorten gesteld, naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Uit het boek der Psalmen, gemeente, lezen wij Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkers vat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Wij geven onze gaven aan de dienst des Heren, gemeente. Na de prediking is vandaag de extra collecte voor het doofstomme instituut Effata en voor het blinde instituut Bartimaeus. Uiteraard ook graag bij u aanbevolen. Wij zingen Psalm 33, vers 5, geen ding geschiet er ooit gewisser. Vers 7, de grote schepper aller dingen. En vers 10, zijn machtig arm beschermt de vromen. Psalm 33, de versen 5, 7 en 10.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren vanmorgen naar het woord des Heren dat u leest in Openbaring 2, vers 18 tot 29. Dat is de brief aan de gemeente van Thyatire. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatire, dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten van blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken, dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat ze hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij, en ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zal ze zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u en tot de anderen die te Thyatire zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en die de diepten van de Satan niet gekend hebben, gelijk ze zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, hou dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat is de langste brief, gemeente, van de zeven die de Heer Jezus heeft gestuurd naar de gemeenten in Klein-Azië. De langste brief. En dat zegt ons al dat er heel wat tot deze gemeenten en over deze gemeenten te zeggen is. De situatie is er dan ook wel naar. Thyatira, gemeenten, een niet zo belangrijke plaats als Efeze of Smyrna. Het was eigenlijk meer een provinciestadje. Maar dan toch wel een bekende stad die gelegen was aan de landweg van Pergamum naar Sardes. En u weet, Thyatira, dat provinciestadje, dat is bekend door haar bijzondere industrie, door haar wolververij en door de purperhandel. Denkt u dan maar aan dat uit deze stad Lydia, de purperverkoopster, afkomstig is, die later gewoond heeft in Filippi. De eerste christin van Europa, wier hart onder de prediking van Paulus geopend is voor God. Deze stad, Thyatira, gemeente van handel en industrie, was ook bekend door haar gilden. Wij zouden het een beetje moderner vandaag de dag zeggen, door de vakbonden. Verenigingen waarin zakenlieden en handwerkslieden zich hadden verenigd om hun gemeenschappelijke zakenbelangen te behartigen. En het is duidelijk dat ieder die zaken deed of die een bedrijf had, dat hij daar vanzelf in opgenomen was. Wie dat niet wilde, wel, die berokkende zichzelf grote schade, want ja, die stond buiten het zakenleven en die werd, om het modern te zeggen, gemeente, door iedereen geboycott. En zoals het vandaag is, zo was het ook toen al eeuwen geleden daar in Thyatira. Men was in dat zakenleven eenvoudig aangewezen op die machtige sociale organisaties die daar eigenlijk heel het maatschappelijke leven in handen hadden en regelden. De gemeente, daar lag nou voor de gemeente van Thyatira het grote gevaar. Want het lidmaatschap van deze verenigingen, van deze gilden, dat was niet een neutrale zaak. Die vakverenigingen die hadden een uitgesproken heidens karakter. Ze hadden ook een eigen beschermheer. Zoals je dat later ook tegenkomt, laat ik zeggen, in de tijd van de middeleeuwen. Dan heb je ook de gilden, die hebben een eigen beschermheilige. In Thyatira was dat ook zo en dat was natuurlijk een of andere afgod. En als je lid was van zulke vereniging, dan betekende dat tegelijkertijd dat je die afgod erkende. Dan moest je meebuigen voor de goden van het heidendom. Dan moest je als lid deelnemen aan de heidense feesten die ter ere van die afgoden werden gehouden. Waarbij niet alleen zogenaamde offermaaltijden werden aangericht. Maar u weet wel wat daarmee in het heidendom gepaard ging, gemeente. Daar ging ook allerlei ontucht en hoererij en allerlei onzedelijkheden mee gepaard. Die vierden daar hoogtij. Nou, als je nou niet aangesloten was, dan kon je je zaak wel sluiten. Dan kon je je handel wel opgeven, want ja, dan werd men eenvoudig gemeden en dan werd je ook niet voor vol aangezien. En er was voor die christenen in Thyatira gemeente dan eigenlijk ook geen droog brood te verdienen. Dat kan en die tijd die gaan wij ook hoe langer hoe meer beleven. Christenzaken mensen die komen daar wel achter, dacht ik. Dat de gehele structuur van een samenleving, het bestaan van een christen, eigenlijk onmogelijk maakt. Dat ziet u vandaag in de dag ook. Wilde men niet in de strijd om het bestaan ten onder gaan, ja, dan moet je wat. Daar in Thyatira, daar zeiden ze, dan moest je eenvoudig contact hebben met die vakverenigingen. Maar tegelijkertijd werd je dan weggezogen in het heidendom. Dan bleef je, ja, gebannen binnen dat verstikkende heidendom waarin een christen niet ademen kan. Maar een ander alternatief was er niet. Je moest eenvoudig kiezen. Je was geen lid en dat betekende de bedelstaf. Of je was wel lid en dat hield in dat je meedeed en dat je meegezogen werd door het heidendom in zijn wergende greep. U ziet het, gemeente, het is al een heel oud probleem. Maar desalniettemin dacht ik hoogst actueel. En tot die gemeente komt nu de Heer Jezus. Christus dient zich aan. Hij schrijft aan die christenen in Thyatira een brief. En wat staat er als briefhoofd boven zijn schrijven? Ik ben de Zoon van God. Die ogen heeft als een vlam vuurs. Mijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Dat is een dreigende aankondiging. Eigenlijk, gemeente, meer ontdekkend dan bemoedigend. Daarmee zegt Christus dat voor hem helemaal niks verborgen is. En dat hij met schone schijn niet is tevreden. Zijn alziend oog dringt door, ook in ons hele gewone leven, in ons zakenleven, in ons gezinsleven, in ons huwelijksleven. Het dringt door in ons hart tot in de meest geheime schuilplaatsen van ons leven. En gemeente, dat niet alleen. Christus ziet niet alleen de zonde die wij misschien wel kunnen camoufleren en waarmee wij misschien wel zo'n beetje in het handje kunnen lichten. Maar hij oordeelt haar ook. Voeten als blinkend koper, hij zegt dan, met die voeten vertreed ik alle goddeloosheid. Hij die schrijft dat hij nieren en harten onderzoekt en die alle zonde ontmaskert en verdelgt. Dat al, gemeente, roept ons op tot waakzaamheid, tot bekering. Want deze almachtige en alwetende koning onderzoekt zijn gemeente. En zal het dan goed zijn, gemeente, als hij komt om u te onderzoeken? Weet u wat zo verwonderlijk is als ik deze brief lees? Dat de Heer Jezus begint met allerlei goede dingen op te noemen. Die zijn er ook in Thyatira. Er is in deze gemeente veel dat Christus bedroeft en beledigt. En we zouden verwachten dat hij na die waarschuwende aankondiging haar meteen zou bestraffen. Maar dat doet hij niet. Christus laat namelijk eerst aan die gemeente zien hoe lief hij haar heeft. En hoe verheugd en hoe blij hij is dat hij ondanks vele zonden toch het goede in haar vindt. Die majestueuze Christus, voor wie Johannes als dood is neergevallen, die zich onverhuld aan deze gemeente openbaart en aandient als de Zoon van God. Let op, gemeente, hij geeft aan deze onaanzienlijke christenen de hoogste lof. Het beeld van Thyatira is ook wel aantrekkelijk. In veel opzichten althans, een voorbeeld. Christus zegt, ik weet uw werken, ik weet van uw liefde. Ik weet af van uw dienst, van uw geloof, van uw volharding. En ik weet ook van uw toenemende goede werken. Daar gaat iets van deze gemeente uit, ongetwijfeld. Daar straalt van die gemeente een helder licht uit. Hier wordt in Thyatira de waarachtige liefde beleefd. Hoe? Wel in de praktijk van de godsvrucht. Dat is het eerste waar Christus op wijst. Er is in de allereerste plaats liefde. Want dat noemt de Heer Jezus het eerst. De liefde tot hem, tot Christus. En gemeente dan ook de liefde tot elkaar. Dat kan niet anders. Dat is er dan ook. En dat is niet een liefde die in woorden opgaat. Maar Christus zegt, die zich heeft geuit in de dienst aan de ander. Ik weet van uw dienst. Die liefde van die mensen was zichtbaar in het dienen van elkaar. Let u daar eens op. Daar prijst Christus die mensen om. Die liefde werd zichtbaar in het bewijzen van barmhartigheid, waarin men dat beeld van Christus gestalte heeft gegeven. Het dienen van de heiligen onderling, door de kracht van de liefde, geworteld in het geloof en gestaald en beproefd in de volharding. In al hun zware beproevingen, gemeente, en in heel hun onmogelijke situatie daar in Thyatira hebben de christenen toch volgehouden en hebben ze elkaar ook vastgehouden. Ze hebben niet gezegd, nou ja, mijn buurman in de kerk die moet het zelf maar uitzoeken, ik heb genoeg aan mezelf. Maar ze hebben gezegd, kom, we zullen elkaar helpen in deze nood om Christus wil. Waarom? Omdat ze aan Jezus vasthielden. Ja, dat betekende voor deze mensen een dagelijkse zelfverloochening. Dat betekende een voortdurende strijd. Maar daarin hebben ze elkaar bemoedigd en daarin hebben ze ook volgehouden. Ze hebben het kruis gedragen midden in hun verdrukking. Ja, dat was nou precies omgekeerd als in Efeze, weet u nog. Christus heeft in Efeze geschreven, die liefde die verdwijnt bij jullie. Die eerste liefde is verkild. Is verzaakt. Daar waren de mensen wel rechtzinnig. Maar dat vuur van de liefde was gedoofd, was verdwenen. Nou, in Thyatira is dat niet zo, gemeente. Daar brandt dat vuur van de liefde eigenlijk volop, zodat Christus zegt, en dat wordt nou iedere dag beter, dat vuur dat ging steeds hoger branden. In Efeze is achteruitgang, verachtering, als die liefde wordt losgelaten. Maar in Thyatira is vooruitgang. Christus zegt, daar zijn de laatste werken meer dan de eerste. Daar is een groeien in ijver, in goede werken. Ja, dat zegt Jezus van deze gemeente. Let wel, dat zeggen die mensen niet van zichzelf. Dat hebben ze niet van zichzelf geschreven, van wij zijn zulke beste brave christenen. Nee, dat hebben ze tot hun verwondering gelezen, dat de Heer Jezus dat schrijft. Hun liefde, hun toewijding, hun volharding. Die werden sterker, die namen toe. Daar was geestelijke groei. Gemeente, zou de Heer Jezus dat ook van ons zeggen? Geldt dat van ons wat Christus hier schrijft? Ja, misschien worden we nou even stil. En tegelijkertijd beschaamd. Misschien is er achteruitgang. Maar als er dan al geen achteruitgang is, dan is er veelal stilstand. En dat betekent ingezonkenheid. Dat betekent verschraling, verachtering. Is daarmee eigenlijk ons beeld niet getekend? Het beeld ook van onze gemeente. Dan zal het laatste erger zijn dan het eerste. Want stilstand is niet mogelijk. Stilstand betekent uiteindelijk de dood. Want het leven groeit. Als een kind niet groeit, is het niet gezond. Het leven groeit. En daarom prijst Christus die gemeente. Daar was een toenemen in de genade en in de kennis van Christus. Ja, daarom alleen is er een rijker vrucht dragen. Want die vruchten dragen wij niet uit onszelf, maar uit Christus. Daarom was er dat dienstbetoon aan elkaar. En daarom was er die volharding. En daarin is die gemeente ook groot, gemeente. Maar helaas niet alleen daarin, want wat zou het prachtig geweest zijn als de Heer Jezus daarmee geëindigd had en gezegd had, nou wie overwint, en die zal dan straks ook met mij regeren, maar er staat er wel iets bij, er komt nog meer. En ja, wat daarop volgt, gemeente, dat neemt zelfs het grootste deel van deze brief in beslag. En dat steekt toch wel bijzonder scherp af bij de lof die Christus allereerst die gemeente heeft toegezwaaid, want ja, daar komt u weer die mensen tegen. U zegt wie? Wel, die Nicolaïten, weet u het nog? Die kwamen in Pergamum tegen en in Efeze. Hier komt u ze weer tegen, diezelfde dwaalleer. Daar in Efeze, daar heeft men die verleiders de deur gewezen. In Pergamum, daar heeft men ze laten begaan. En daar heeft men het dodelijk gevaar van die dwaalleraars, van die ketters, niet onderkend. Het gevaar dat van deze mensen uitging. Maar in Thyatira is het alles nog veel ernstiger. Want daar is het zo dat ondanks alles toch ten diepste het leven van die gemeente door die dwaling al is aangevreten. Zo wordt in deze brief het scherpste getekend. De macht van de verleiding heeft al beslag gelegd op deze christenen. En ja, dat schijnt niet meer te keren. Als een gemeente eenmaal vast zit, gemeente, in de fatale ban van de valse profetie, dan is ze er haast nooit meer uit los te maken. Christus zegt, er wordt vals bij u geprofeteerd. En nog wel door een vrouw. Men heeft immers die valse profetes Izebel niet het zwijgen opgelegd. Ze hebben haar toegelaten om haar verderfelijke theorieën te laten verspreiden. Izebel, dat is natuurlijk een symbolische naam, dat begrijpt u, gemeente. Die vrouw die heet natuurlijk anders. Maar Christus geeft haar die naam van die goddeloze vrouw van Agab, dat is al tekenend. Want u weet natuurlijk wel welk een beruchte invloed Izebel heeft uitgeoefend op haar man en op heel het volk Israël, op al de onderdanen. Zij heeft als heidense prinses de Baalsdienst in Israël ingevoerd. Met al de losbandigheden en al de onzedelijkheden. Zij heeft dat in Israël geïmporteerd en zij heeft dat bevorderd. Dat is de grote strijd geweest van Elia. En daardoor zijn er duizenden en duizenden van de God van Israël afgedwaald. U weet toch wel wat er op de Karmel is gebeurd. Nou, dat werd eigenlijk daar in Thyatira ook gedaan op een andere manier. U weet nog wel wat die Nicolaïten hebben beweerd. Dat waren die mensen, hè, ik mag het nog wel even herhalen, die gezegd hebben, nou, je moet het allemaal niet zo nauw nemen. Als je christen bent, kom nou. Dan heb je geen leven in deze wereld. En al die geboden van dit mag niet en dat mag niet en dat is niet geoorloofd, dat is toch eigenlijk ongeestelijk. Want een christen weet toch zelf wel wat hij mag en niet mag. En dat lichamelijke, dat heeft helemaal geen betekenis. Wat doet het er nou toe wat je eet of wat je drinkt? Wij zijn toch vrij in Christus. En of ik nou een stukje afgodenoffervlees eet, wat zit daar nou in? Eigenlijk, zeiden ze, is dat ongelovig. Want als je denkt dat je God behagen kan door dat niet te doen, door niet mee te doen met die afgodische feesten, eigenlijk ongelovig, want het gaat er toch maar om dat je je geest rein houdt. En je moet midden in de wereld staan. En je kan je eenvoudig niet afzijdig houden. En de praktijk die gebiedt dat, en je hoeft er helemaal zo'n conflict niet van te maken. Ze hebben daar een Thyatira gezegd, ach, je bent zakenman of je bent het niet. Je moet lid worden van die verenigingen, van de wereld. En je doet gewoon mee. Gewoon mee met al die heidense organisaties. Want dat zegt jou toch niks. Je weet toch als christen dat al die afgoden niet bestaan. Wat maakt dat dan voor je uit? Het heeft toch helemaal niks te betekenen. En daarom hoef jij je positie in de wereld toch niet in gevaar te brengen door je afzijdig te houden. Wat betreft die ontucht en die hoererij die in al die afgodische maaltijden verbonden waren, nou ja, je vlees nou eens een keer aan het woord te laten en je lusten bot te vieren, dat is eigenlijk ook nog niet zo erg. Weet je waarom niet? Dompel je eens een keer onder in de zonde, dan leer je pas de duivel kennen. Dan verzwelg je in de diepten van de Satan. Nou, maar dan ga je begrijpen wat de genade betekent. Zo hebben die mensen daar gepraat. De diepten van de Satan. En dan kan je ze overwinnen, want, nou ja, je vlees gaat er toch aan. Hoe dieper je je laat zakken in de vuilheid van de hel. Wel nu, des te sterker zou je de genade van God ervaren. De Satan doet je toch niks meer. Daar heeft Christus je toch van verlost. Maak je daar toch niet zo ongerust over. Je bent als christen vrij van het vlees. Nou, gemeente, dat is nou de hele moderne theologie in Thyatira. Moet je niet afzijdig houden van de wereld. Je bent er toch vrij van gemaakt. Dat is een geniale theologie, ja. Maar doordrenkt met de genialiteit van de hel. Want dan kan je rustig van twee walletjes eten. En zo zijn er heel wat mensen. Je reserveert je ziel voor God. En met je lichaam ga je in het heidendom in. Ah, je geeft die wereld natuurlijk geen aanstoot. Dat hoef je er ook niet altijd niet te doen. Die wereld zegt, een beste vent is dat, een prima mens. Kan je best mee praten. Nou ja, hij gaat wel naar de kerk, maar goed. En je hoeft niet bang te zijn dat je je klanten verliest. En je geweten blijft rein. En je leert de diepten van de Satan kennen. En als je dat nou maar goed doet, dan zal je daar dan nog dieper de genade van de vergeving beleven. Gemeente, dat is nou die verderfelijke theorie die daar in Thyatira werd verkondigd. In Pergamum heeft men dat toegelaten. Maar in Thyatira wordt het openlijk in de gemeente geleerd. En daarbij gaf Izebel de toon aan. Een vrouw die blijkbaar grote invloed heeft gehad. Het is zelfs niet onmogelijk dat zij de vrouw van de dominee geweest is. De vrouw van de voorganger van die gemeente in Thyatira. Want er staat in sommige handschriften, uw vrouw Izebel. En die brief is gericht aan de voorganger van de gemeente. En u voelt, dat maakt de zaak dan nog veel gevaarlijker.
Als deze doodgevaarlijke leer, mag ik het zo zeggen, gemeente vanuit de pastorie, de gemeente wordt ingestuwd. En als de vrouw van de predikant deze goddeloze praktijk met haar naam dekt en het goed praat. Het is in ieder geval iemand geweest die door de gemeente werd geacht, want ze heeft zichzelf als profetes aangediend. Ze heeft op die manier haar dwaalleer gedekt met het gezag van de Heilige Geest en daarom des te gevaarlijker. Het is ook listig, gemeente, de duivel is listig. Want vanuit Gods woord kon ze haar leringen moeilijk waarmaken. En nou ja, weet u, een beroep op de Heilige Geest, dat is altijd zo makkelijk. En dat maakt nog indruk bij de mensen ook. Als mensen zeggen, ja hoor, maar ik heb zelf van God geleerd. En zeggen anders, jongen, daar moet je natuurlijk niks van zeggen. Daar moet je voorzichtig mee wezen. Maar dat is de maatstaf niet, gemeente. Dat is de maatstaf niet. Maar één maatstaf, dat wat God zegt in zijn woord. En daarmee kan je al je tegenstanders tegelijkertijd doodverven als ongeestelijk. En ook van die mensen. Als iemand het dan niet mee eens is, dan zeggen ze, oh, je bent de vijand van de waarheid. Nou, dan lig je meteen aan de kant van de hel. Zo hebben ze dat daar ook gedaan, die Izebel. Ze zegt, ik word door de geest onderwezen. En ik heb een goddelijke boodschap door te geven. En zo dekt ze haar valse leer met goddelijk gezag. Net als Izebel in het Oude Testament. Die is ook voor die gemeente een vloek geworden. En wie schuld is dat? Nou, dat is de schuld van die gemeente zelf. Die gemeente is niet waakzaam geweest, zoals in Efeze. Men heeft allereerst die vrouw een plaats gegeven buiten het woord van God om. En men heeft zich laten imponeren door dat beroep op de Heilige Geest. En men heeft daardoor de grens van het woord van God overschreden. Doen ze vandaag de dag ook, dan zetten ze de vrouw in het ambt. Ja, maar we zijn in Christus, is nog man, nog vrouw. En wat Paulus daar schrijft in die Bijbel, nou ja, dat de vrouw zal zwijgen in de gemeente. En dat de vrouw een eigen plaats van God ontvangen heeft. Nou ja, dat is tijdgebonden, daar trekken wij ons niks meer aan, want de geest heeft het gedaan, zeggen ze vandaag aan de dag. De geest gaat met de kerk mee. Zo hebben ze het in Thyatira ook gedaan, de vrouw toegelaten te leren. Dat is het eerste wat Christus zegt. Wat hij die gemeente verwijt. Die vrouw die staat op een plaats waar ze niet staan mag, van Gods wegen. Dat betekent niet, gemeente, dat een vrouw in de gemeente geen plaats heeft. Oh ja, wat te degen, en een hele voorname plaats. Denk maar eens aan Lydia. Die kwam er naar Thyatira en die heeft de apostelen gediend. Maar het woord van God zegt ons duidelijk dat het de vrouw niet toegestaan is te leren. En die orde Gods, die heeft men in Thyatira weerstaan. Men heeft haar laten leren. Misschien hebben ze er niet tegen opgekund. Die mensen zeggen, nou heel goed, laat ze dan de gang maar gaan. Daar wijst eigenlijk de naam wel op. Izebel, de demon, de duivelin. Die vrouw die koste wat het kost haar haat tegen God en zijn dienaren heeft uitgeleefd. Izebel tegenover Elia. Nou goed, zulke een Izebel is daar een Thyatira die van de zonde een systeem heeft gemaakt. Die de gemeente heeft onderwezen in de zonde met een beroep op haar profetische gaven. En Christus zegt, zo laten ze nou de gemeente ondergaan in de diepte van de Satan. Want dan proclameer je een christendom zonder kruis. Dat is wel makkelijk. Een christen zijn zonder zelfverloochening. Dan zeg je, wil je weten wat genade is? Wel nu, dan moet je de zonde kennen. En wil je de zonde kennen? Ja, dan moet je de zonde doen. Het is niet zo verwonderlijk, gemeente, dat deze vrouw trouwe aanhangers heeft. Zelfs haar eigen kinderen doen met haar mee. Haar eer als vrouw en haar sieraad als moeder. Alles is verzwolgen in de diepte van de Satan. En als je dit nou leest, gemeente, dan is het toch eigenlijk of je hele bekende klanken hoort. Het is net of je allerlei moderne theologen hoort praten. Want wat weet de moderne theologie van het kruis? Van de verzaking van de wereld. Van de strijd tegen de zonde. En we zeggen toch, ja, maar het gaat om die wereld. Je moet in die wereld staan. We gaan die wereld veranderen. En we gaan nieuwe structuren maken. En dan wordt het veel beter. Dan wordt die wereld leefbaarder. En daar gaat het toch om. En dan smijten we vandaag in de dag gemeenten met allerlei zogenaamde taboes en alle heilige huisjes die moeten gesloopt worden. Zo gauw als het kan, niet waar, want de mens is vrij, de mondige mens is vrij, die is zelfbewust. En wij kiezen voor dat vrije leven, dat ongebonden leven. We zijn baas over ons eigen lichaam. Nou, daar hebt u nou ten diepste gemeente de valse profetie van Izebel. Weet u wat daar dan mee gebeurt? Wel, daardoor worden mens en de wereld verzonken in de diepten van de hel. Dat zie je dan vandaag in de dag ook gebeuren. Dat de machten uit de hel opstaan. En wee de gemeente die zulke Izebels de kans geeft. De kans geeft om haar leer te verbreiden en die bij de grens van de wereld niet gaat staan om de wacht te betrekken. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch, gemeente, dat men deze dwaalgeesten laat begaan? Had men geen verweer of is men teruggedeinsd voor de consequentie? Wist men niet waar men als christen moet staan in deze wereld? Of heeft men de verdrukking en de armoede gevreesd? In Smyrna hebben ze het wel geweten. In Smyrna, daar hebben ze het geweten, precies. En daar hebben ze er ook naar gehandeld. Maar Thyatira niet. Dat blijkt slap en weerloos. Men durft de vervolging niet aan. Men heeft, zoals in Efeze, de geesten niet beproefd. En zelfs de dienaren Gods, die worden daar verleid en in de netten van de wereld gevangen. Ja, zeggen we dan, die vrouw die heeft bijzondere gaven. Ze heeft blijkbaar veel van God geleerd. Ja, zo hebben ze daar in Thyatira gedacht. Maar gemeente, dan komt de Heer Jezus tot die mensen en hij zegt, hoe u ze noemt, doet er niet toe. Maar ik, de Zoon van God, wiens ogen zijn als een vlamvuurs, ik noem haar Izebel, een profetes, een ambtsdraagster. Jezus zegt, een kind der hel, u hebt een duivelin in uw midden en u wil u doen knielen voor de baals van de wereld. En dan gaat Christus daarover het vonnis vellen. En hij gaat het zelfs ook volvoeren, gemeente. Met groot geduld heeft de Heer Jezus dat alles verdragen. Daar kunt u wel eens verbaasd over staan, ook over de gemeente. Als je ziet wat er allemaal in omgaat, dat God het verdraagt. En dat Christus die in zijn gemeente wandelt, dat allemaal verdraagt en duldt. Dat God maar tijd blijft geven tot bekering. En baat niet. Wel nu. Dan houdt de tijd er genade op, want de Heer Jezus zegt, ik heb haar tijd gegeven. En gemeente, onthoudt u dat, jonge mensen, onthoud dat. Als Christus dat zegt, ik heb tijd gegeven, dan is het voor eeuwig te laat. Dan zet hij er een punt achter, dan zegt hij, en nou is die tijd voorbij. En waar zal een mens dan meer berouw van hebben, gemeente, in de hel? Dan dat hij de tijd der genade niet heeft gebruikt. God zegt, ik heb je zo lang de tijd gegeven, wat hij ermee gedaan. Zij heeft zich niet bekeerd. Nou, dan breekt de dag van het oordeel aan. En wie kan dan bestaan? En dat komt heel duidelijk uit in deze situatie. God werpt die vrouw op het ziekbed. Hij slaat haar met een of andere ziekte, waarin voor allen de hand van God openbaar wordt. En haar kinderen, die zullen op een vreselijke manier sterven, zodat duidelijk daarin de wraak van God zichtbaar wordt. En allen die haar gevolgd hebben, die zullen in grote verdrukking komen. Ja, daar heb je het nou. Die mensen die wilden juist de verdrukking van de wereld ontlopen. En het komt precies omgekeerd uit. En Christus zegt, zij die getrouw gebleven zijn, die zullen gespaard worden. Zij hebben de verdrukking niet geschuwd. Zij die de leer van Izebel niet hebben aangehangen en die de diepten van de Satan hebben gevreesd, Die zullen in dat oordeel veilig zijn. Maar weet u, gemeente, in het dorre hout van de gemeente, daar zal Christus de bijl van het oordeel slaan. En hoe dat gebeuren zal, dat zegt hij niet. Maar het zou wel zo zijn dat er een duidelijke sprake Gods vanuit gaat. Want al die gemeenten in Klein-Azië, die zullen daarvan horen en zeggen: weet u wat er in Thyatira is gebeurd? Dat heeft God gedaan. Hij die de nieren en het hart doorzoekt. Hij die voor wie geen letter in mijn levensboek onleesbaar is. Hij zal ieder geven naar zijn werken. Gemeente, is dat niet een aangrijpende waarschuwing? Efes, Smyrna, Laodicea, Sardes, overal heeft men erover gesproken wat daar in Thyatira is gebeurd. Toen Christus het oordeel voltrok. En de scheiding die is duidelijk openbaar geworden, want de volgelingen van Izebel die zijn getroffen met haar. En de last van de wereld die ze wilde afwentelen, die is vervangen door de last van de toorn Gods. Nou, tot die andere mensen die getrouw gebleven zijn, die zich in alle nood vergehouden hebben van dat compromis met de wereld. En die daardoor alle last en alle verdrukking hebben getrotseerd. Christus zegt: ik zal u geen andere last opleggen. Geen andere last dan de last der liefde. En die hebben ze met blijdschap gedragen. Geen andere last dan de last die ze al droegen, namelijk die van de waakzaamheid. Geen andere last dan waaronder ze gebogen hadden. Namelijk die van de vreze des Heren, waarin de mens voor de zonde en voor de wereld en voor de Satan bewaard wordt. En die last, gemeente, die is licht en die is zalig. En een andere last legt de Heer Jezus niet op. Dat is de enige last die hij mensen oplegt. Maar dan moet de gemeente die last van Christus ook bewaren. Gemeente, zijn wij niet geneigd om die juist van ons af te werpen? Hoe vaak bezwijken we niet voor de zuigkracht van de wereld? Weten wij als kerk onze plaats nog wel? Zijn we niet bang uitgelachen te worden? Dat ziet u al bij de kleine kinderen. Wij schuwen de radicale breuk met de wereld. We zijn er veel te bang voor, zeg. Die onkerkelijke buurman zal je eens een keer uitlachen. En we ontlopen de strijd. En we laten die Izebels maar leren. Denk aan het onderwijs van onze kinderen, precies zo. Dat vervloekte tweewalletjes systeem. Dat ligt ons wel. De ene kant proberen God een beetje vast te houden en tevreden te houden. En aan de andere kant ondergaan in de wereld. Maar Christus ontmaskert dat, gemeente. Je kan er wel een hele tijd mee leven. Maar al die schijn, hij haalt een keer het masker van je leven af. Dan legt hij dit woord aan ons hart en hij zegt: hetgeen gij hebt, dat moet je vasthouden. Totdat ik kom. Totdat ik kom. Tot de wederkomst van Christus. Zolang worden we opgeroepen tot getrouwheid. Totdat hij komt. Oh, wij hebben te bewaren ook voor ons nageslacht. Wat God ons heeft toebetrouwd. Dat is niet zo makkelijk. Te midden van die Izebels ook van onze tijd, die ons meevoeren naar de diepte van de Satan, te bewaren wat ons alleen bewaren kan. Gemeente, juist in de tijd wanneer wij de voetstappen van de Heer Jezus kunnen horen. Als u uw oren open doet, dan hoor je het. Dan hoort u dat u dichtbij is. Vasthouden aan het woord van hem. Vasthouden in de strijd tegen de wereld. Vasthouden in de kracht van het gebed. O, laat dat dan verachting meebrengen. Maar Jezus zegt vandaag: houd wat gij hebt. Want daar is de duivel op uit. Om de gemeente van God te beroven van haar meest waardevolle bezit. Daarom wordt er aan alle kanten gerukt en getrokken. Daarom wordt er gerukt aan onze jonge mensen, aan de jeugd van de gemeente. Daarom wordt er gerukt aan de heiligheid van het huwelijk. Daarom wordt er gerukt aan het geschenk dat God geeft. Het geschenk ook van de seksualiteit. Daarom wordt er gerukt aan het gezag van vader en van moeder. Gerukt aan alles wat God ons door het voorgeslacht heeft geschonken. Dat zijn de diepten van de Satan. De diepten van de Satan. Die mensen van Christus willen afrukken. Gemeente, gaan we mee? Jonge mensen, doen we mee? Of blijven we staan? Zeggen we nee? We laten het ons niet ontrukken door de Izebels van deze tijd. Christus zegt vasthouden. Stevig vasthouden. Houd dat woord van God vast. Houd het verbond van God vast. Houd je doop vast. Ja, wat zeg ik? Houd God vast. God zelf. Als je aan God vasthoudt, dan houdt Jezus jou vast. Midden in de strijd. Dan zegt hij, dan geef ik de overwinning. Wie overwint? Wie, let op, mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem straks over die wereld macht geven. Als die wereld dan omgaat. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En ik zal hem de morgenster geven. Dat is een dubbele kroon die Christus belooft aan de strijders. Ze zullen deel hebben aan de heerschappij van Christus zelf. Zoals hij die van de Vader heeft ontvangen. Wie zijn last draagt en bewaart, die ontvangt ook zijn kroon. Wie in zijn voetspoor gaat, gemeente, door te zien op zijn werken die hij heeft volbracht. Wel nu die mag delen in zijn glorie. Die de geboden van de Heer Jezus bewaart. Die zich niet laat verleiden door die wereld. Die zal met Christus zegepralen. Welk een belofte. O, welk een belofte. Het is de moeite waard. Welk een belofte voor die getrouwe soldaten. En ze mogen als een kleine groep stand houden tegen de overmacht van het heidendom. Maar ze dragen die belofte. Dat zij straks de macht over het heidendom zullen ontvangen. Zulke macht. Christus zegt dat die heidenen als pottenbakkers, vaten, als scherven vermorzeld zullen worden. Ja, gemeente, als de Heer Jezus terugkomt bij het oordeel van God, dan zijn alle machtsverhoudingen radicaal omgekeerd. De rollen draaien precies om. De vervolgden zijn dan de heersers en de machthebbers van u zijn dan vermorzeld. Want dan is de macht van de zonde gebroken. En dan is er geen verleiding meer. Het erfdeel aan Christus geschonken door de Vader. Profetisch hem toegezegd. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Dat erfdeel geeft Christus door aan zijn kinderen. En hij zegt, je zult macht hebben over de heidenen. Zijn tegenstanders zullen voor hem knielen. Want hij overwon de hel en al zijn machten. Wat moet dat een vreselijke dag zijn, gemeente, voor al die mensen die Izebel hebben gevolgd. Voor mensen die met een gedoopt voorhoofd wel in de kerk zitten, maar het ten diepste toch met de wereld op een akkoordje gooien. Mensen die denken dat ze de wereld kunnen inpalmen, dat ze de wereld kunnen overwinnen door met haar mee te doen. Maar die met die wereld zullen wegzinken in de diepte van de Satan die ze zelf gezocht hebben. Vermorzeld onder de ijzeren scepter van Christus. De Nicolaïten, ja, het is wel een mooie naam, de overwinnaars der volkeren, maar ze zullen zelf ondergaan. En de nacht breekt voor hen aan. En de naam die zij dragen wordt in werkelijkheid overgenomen door allen die in het voetspoor van Christus gaan, door die getrouwen. Zij zullen overwinnen. En weet u wat het eind is? Voor hen breekt de dag aan. Dat betekent dat ze nu in de nacht zitten. Maar dat straks de dag aanbreekt. Want Christus zegt, ik zal hem die overwint en die mijn werken bewaart, de morgenster geven. Dat is het teken van de nieuwe dag. Wie is dat? Dat is hij zelf. Ik ben de blinkende morgenster. Die morgenster met haar zachte glans. De wonderschone bode van de komende dageraad. De nacht loopt ten einde. En de dag is in aantocht. De schone eeuwige dag van Jezus glorie. De morgenster schittert al. En ze kondigt de overwinning aan over de duisternis van de nacht. En dan zijn wij nog wel in die nacht en in die duisternis en in die strijd tegen die machten. Die machten die ook vandaag uit de diepten van de Satan opkomen. Maar dan zijn we toch getroost als hij die morgenster aanschouwt. Dan dragen we in die strijd het profetische woord mee dat Christus ons gegeven heeft. Dat woord dat zeer vast is. En gij doet wel zo ge daarop acht geeft als op het licht, schijnend in de duistere wereld, totdat Jezus komt. Dat wil zeggen, totdat de dag aanlicht en totdat de morgenster opgaat in uw harten. Amen. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Psalm 73, het laatste vers.
Te laten we samen danken. Heer, we zullen nooit kunnen zeggen of u een verwijt kunnen maken dat u ons niet ernstig hebt gewaarschuwd. Wat is dat nog een genade, Heer, dat u ons voor de diepten van de Satan wilt bewaren, dat u ons daarop opmerkzaam maakt, dat u ons oproept om waakzaam te zijn, dat wij de wacht zullen betrekken. Dat we als gemeente zullen leven zoals u het van ons vraagt. O, wil u ons daartoe de kracht en de moed en de volharding geven, de leidzaamheid, opdat we meer en meer u mogen kennen uit uw woord, en dat we daarin ons leven mogen verankeren om toe te nemen in uw genade, in de kennis van Christus, om dan ook te meer vruchten te mogen dragen in het afsterven aan de wereld, het verzaken van de wereld, het verloochenen van onszelf, dat we in heiligmaking des levens zullen wandelen. Daarin wordt uw naam verheerlijkt, o God, geef ons dat. Daarin alleen hebt gij het loon toegezegd wie overwint in de strijd, want zonder heiliging zal niemand God zien. O Heere, zegen daart u uw woord, dat we ook vanmorgen mochten overdenken. Laat het niet langs ons zijn heen gegaan, laten we het weer niet wegdoen, laten we het weer niet vergeten zo gemakkelijk, maar laat het zijn het richtsnoer voor ons leven, dat we in de kracht van dat woord zullen leven en strijden tot eer van uw naam en tot onze zaligheid. Heb dank, Heere, dat u zo aan ons wilt werken. Dat u ons niet aan onszelf overgeeft. Dat u ons niet overlaat aan de machten van de wereld en aan de diepten van de Satan. O God, verlos ons daar dan van. En wilt u zo met ons gaan, ook als we naar huis gaan, ook straks de week weer ingaan. Wilt u deze dag ons ook verder zegenen, andermaal in uw huis. Maar ook verder in de werkdagen ons daartoe bekwamen en kracht geven. Heere, laat uw ogen over ons alle open zijn. Bewaar ons in uw handen, Heere Jezus. Alleen dan kunnen we veilig zijn in leven en sterven. Amen. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, het laatste vers. Te verhef uw harten tot God, ontvang dan de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.